Welkom bij de Metropoolregio Samen Vooruit. Vandaag duiken we in een van de keuzes van de mobiliteitsvisie van de MRDH. Volle inzet op technologie. Het Rotterdams havenbedrijf noemt technologie een gamechanger voor de concurrentiepositie van de haven, maar waarschuwt, innovatie gaat niet vanzelf. Hoe maken we technologie breder dan alleen autonoom vervoer en inclusief voor iedereen? Daarover gaat het in deze podcast. Mijn gasten zijn Bob Dodemond, programmamanager bereikbaarheid bij het havenbedrijf Rotterdam, met zijn focus op digitalisering en autonoom transport. En Maaike Snelder is hier, principal scientist bij TNO en expert in toekomstbestendige vervoerssystemen en inclusieve mobiliteit. Bovendien is zij universitair hoofddocent aan de TU in Delft. Maar ook soms toerist. En we zitten hier in de studio de avond voordat jij het vliegtuig neemt vanaf Rotterdam de Heek Airport. En dan, als we het over technologie hebben en de vooruitgang, dan zit je in de bus die automatisch rijdt.
Ja, waren het niet dat ik niet met de bus naar het vliegveld ga, maar met de auto. Dus,
oh, ja, omdat je heel vroeg vliegt.
Nee, inderdaad. We vliegen om 7:00 's ochtends. Dus dat betekent ruim op tijd aanwezig. En dan is de auto wel zo makkelijk.
Ja, maar goed, technologie op volle kracht vooruit. Hè. Daar rijdt inderdaad een bus. Daar zit nog op de achtervang een chauffeur in. Maar in principe is dat automatisch vervoer. Nou zijn we in de metropoolregio ongelooflijk trots. Paradepaardje. Maar als je dat nou nationaal en internationaal neerzet, is dit bijzonder wat we hebben?
Ik denk dat het nog steeds wel bijzonder is. Ik ben zelf niet zo'n expert op het vlak van automatisering van openbaar vervoer. Maar er zijn natuurlijk internationaal wel al metro's die ook automatisch rijden. Maar de bus is ook nog steeds een mooie stap vooruit, zeker in Nederland. Ja,
ja Bob, hoe kijk jij daar tegenaan, die bus?
Nou, ik denk dat het een hele mooie eerste stap is op weg naar grotere implementatie op verschillende use cases, zoals we het dan zeggen, op verschillende manieren in het transport. Het openbaar vervoer in dit geval. Ja, ik ben ook een beetje stiekem mee trots met de MRDH dat dit resultaat is bereikt. Omdat ik ervan overtuigd ben dat de stappen voorwaarts met autonoom transport alleen maar gemaakt kunnen worden als je ook daadwerkelijk, zoals we het dan zeggen, de wielen op de weg zet. En gaat testen, gaat leren met elkaar, vertrouwen gaat krijgen met elkaar om vervolgens weer een stapje voorwaarts te kunnen zetten. In een nog iets complexere situatie die uiteindelijk natuurlijk ook met autonoom transport op een veilige manier moet kunnen worden ingevuld.
Ja, nou Maaike, moet ik opeens denken, toen wij eerder belden, dat jij zei, ja, al 80 jaar wordt geroepen, automatisch vervoer heeft de toekomst.
Ja.
Je zei het wel met een lach.
Ja, wordt al 80 jaar geroepen en ook 80 jaar gezegd dat het er over 20 jaar echt zal zijn.
Wat zijn dan de bottlenecks?
Het heeft natuurlijk heel lang geduurd. Ik denk dat het een complexiteit is van veel factoren die bij elkaar moeten komen. Dus aan de ene kant moet het natuurlijk technisch mogelijk zijn. Maar aan de andere kant moet de wetgeving het ook mogelijk maken. Dat is op dit moment een van de grote uitdagingen. En de gebruikers moeten er ook klaar voor zijn om die stap te zetten.
Die zijn wat angstig?
Ja, deels wel. Kijk maar hoe lang het heeft geduurd voordat het koppelen in de auto niet meer. Heel veel mensen willen toch ook nog graag zelf schakelen. Dus zelfs eenvoudige systemen in de auto die een stapje zijn richting automatisering hebben al heel lang geduurd voordat die echt op wat grotere schaal populair werden.
Ja. Hey, je zei ook wetgeving, hè? En regelgeving. Zijn wij nou in Nederland heel precies? Precies genoeg? Of te weinig precies?
Ja, ik denk dat je dat op Europese schaal moet zien. Dus dat er echt gewoon wel verschillen zijn tussen hoe Europa kijkt naar innovaties en dat mogelijk maken versus Amerika en China bijvoorbeeld. Dus in Europa en zeker ook in Nederland kijken we heel goed of iets echt veilig is voordat we het op de weg toelaten. Terwijl in Amerika en China wordt er sneller gewoon getest en wordt er daarna gekeken hoe het uitpakt.
Ja, en dus met wat voor gevolg?
Het heeft voor- en nadelen. Dus het gaat nu op dit moment sneller in Amerika en ook in China. Daar rijden de robotaxis al in verschillende steden.
En ik hoor niet enorme ongelukken.
Die zijn wel gebeurd. Maar dat is ook net hoe je daarnaar kijkt. Als ze gebeuren, dan wordt dat heel breed uitgemeten. Maar het is altijd nog wel minder dan als mensen zelf rijden. Dus het heeft wel voordelen.
Ik pak even de mobiliteitsvisie erbij, Bob. Daar staan wat ambities gesteld. In 2040 is 25% autonoom vervoer naar de haven en naar de Greenport. In 2030 rijden er al autonome metro's en bussen. In 2030 is het eerste vraaggestuurde autonome voertuig een gegeven. En 2050 is de metro en de snelle tram volledig autonoom. Is dit dagdromen?
Nee, dat denk ik niet. Of daadwerkelijk die exacte jaartallen over die gaan halen, dat durf ik ook niet met zekerheid te zeggen. Ik denk dat het gewoon goed is om een stevige ambitie neer te zetten, die natuurlijk ook wel een bepaald realiteitsgehalte in zich moet hebben. Maar als we nu zien dat wat met de automatische bus tussen Meijersplein en de luchthaven onmogelijk is, ja, dan ben ik wel positief gestemd dat we echt wel stappen voorwaarts kunnen zetten. En natuurlijk, er moet nog heel veel getest worden. Natuurlijk moet de wet en regelgeving die moet ook mogelijk maken dat we stappen voorwaarts zetten. Maar ik denk dat in de samenwerking zoals we die voorzien en de drive die we hebben om autonoom transport op grotere schaal ook te gaan implementeren, dat zeker een heel eind die richting op haalbaar moet zijn.
Je zegt de samenwerking die we van plan zijn, welke is dat?
Nou ja, kijk, Maaike zei het net al, er zijn zoveel facetten rondom autonoom transport. De techniek is één stukje, de gebruiker is een stukje. Denk ook aan bijvoorbeeld opleidingen. Hè. Nu hebben we CBR die rijexamens afneemt bij bestuurders van vlees en bloed. Straks is er een digitale bestuurder die misschien ook wel een digitaal rijbewijs moet hebben. Verzekeringsmaatschappijen die willen weten hoe hun aansprakelijkheid en schuldvraag zeg maar beantwoord wordt als niet meer de bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld. Maar wordt dat dan de producent van het voertuig of wordt het degene die de software heeft ontwikkeld en die de algoritmes heeft gemaakt? Dat zijn eigenlijk allemaal vraagstukken.
Heb je daar antwoorden op?
Nee, ik heb daar geen antwoorden op. Maar ik weet wel dat dit soort vragen voor al die aspecten, dat die wel voor een deel al in beeld zijn. En die moeten we ook met elkaar in ook die samenwerking dus, hè, met al die partijen in een gezamenlijk traject ook proberen te beantwoorden. Nu alles proberen te beantwoorden en alles duidelijk krijgen, dat gaat er niet worden. Maar op het moment dat we dus die stappen voorwaarts zetten en dus die vragen stapsgewijs ook uitbreiden, ja, dan komen we denk ik een heel eind met elkaar.
Okay. Maaike, voor autovervoer is automatisch vervoer minder voor de hand liggend, zei jij laatst. Waar zie jij dan automatisch vervoer wel gebeuren?
Nou, apart dat ik dat gezegd heb. Nee, ik denk juist dat bij auto's het ook wel voor de hand ligt. Ja, je ziet nu al de stappen richting automatisering ook van de privéauto's gebeuren. Tesla is bijvoorbeeld een voorbeeld waarin al grote stappen gezet zijn. Mm-hmm. Misschien wat ik toen bedoeld heb is dat je moet afvragen wat je zou willen, ook als overheid. Omdat als privéauto's automatisch gaan rijden, dan worden ze alleen maar steeds aantrekkelijker. Dat heeft voor de reiziger natuurlijk heel veel voordelen. Maar misschien wordt het dan zo aantrekkelijk dat je ook mensen uit het openbaar vervoer of mensen die voorheen liepen of fietsen, dat die dan ook allemaal automatische voertuigen gaan gebruiken.
En dan krijg je weer files. Zo.
In de binnenstad moet je denk ik afvragen of je dat zou willen. Dus zeker voor de korte ritten wil je eigenlijk niet dat de auto alsmaar aantrekkelijker wordt. Voor de langere rit is dat natuurlijk wel heel fijn. Dus dat is altijd een balans die je moet zien te vinden.
Ja. En zeg maar in het OV-automatisch vervoer, ben je daar geruster op? Dat kun je maximaal benutten?
Ja, dat denk ik wel. Daar heeft het heel veel voordelen. Nou, een van de voordelen gaf je net zelf al aan, dat de chauffeur dan eruit kan. Op dit moment is dat nog niet helemaal het geval, omdat er alsnog iemand aanwezig moet zijn. Maar daardoor wordt het goedkoper en daarmee dus aantrekkelijker. En je hebt ook veel meer flexibiliteit om dan voertuigen van verschillende grootte ook flexibel in te zetten. Dus daarmee is het ook een mooie aanvulling op de reguliere lijndiensten.
Ja. Bob, ik ga eventjes met je, Bob Dodemond, ik ga even met je naar de Rotterdamse haven. Hè. De kunst is om natuurlijk voorop te lopen in dingen. En het is ook wel nodig in de Rotterdamse haven. Want het komt nu toch vaak naar voren als probleem met de energietransitie, met gebruik van ruimte, personeelstekort, het vervoer. Frontrunner, waar zit de urgentie?
Nou, de urgentie zit inderdaad bij de thema's die je noemt. Hè. De energietransitie is natuurlijk een enorm grote en hele belangrijke opgave waar we voor staan in de Rotterdamse haven. Uiteraard niet alleen in de Rotterdamse haven, maar daar spreken we nu in ieder geval over. De verduurzaming van de transport is ook een ongelooflijk belangrijke opgave. En digitalisering eigenlijk ook. En die digitalisering is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een soort van basis die sowieso nodig is om ook die stappen te kunnen zetten op die andere thema's. We hebben natuurlijk heel veel gesproken over autonoom transport. Maar als je puur kijkt naar de logistiek, Dan zit daar nog heel veel inefficiëntie in die opgelost kan worden door data te delen. En dus de hele keten te digitaliseren en daarmee te optimaliseren. Dus dat is sowieso een soort van no-regret basis die we sowieso zouden moeten nemen met elkaar. Mm-hmm. En ja, hoe gek dat klinkt, hè, data delen, dat doe je toch gewoon. Is dat toch in de praktijk ongelooflijk complex? Niet zozeer per se.
Is het complex of is het onwil?
Nou, ik wilde net zeggen, het is niet complex wellicht in technische zin. Dat is oplosbaar. Maar vooral ook in de zin dat mensen ook bereid zijn om data te willen delen. Maar daar ook iets voor terug te krijgen. En ja, daar moeten we ook een soort balans in zien te vinden. Dat eigenlijk onder het voor wat hoort wat principe er ook een weg wordt gevonden waarbij niet alleen maar gevraagd wordt naar data, maar ook duidelijk wordt dat als je die data op een slimme manier gebruikt. Mm-hmm. En dat kan op allerlei manieren met AI-toepassingen, dat ook voordelen oplevert. Dat maakt dat ze over de brug komen om die data ook te delen.
Maar over wie hebben we het nu?
Nou, heel simpel over de belangrijke spelers in de keten. Als je kijkt naar een haven, zijn de transporteurs, de expediteurs, de terminals, allerlei partijen die daar weer aan gekoppeld zijn, die eigenlijk met elkaar die hele logistieke keten vormen. Die moeten eigenlijk met elkaar.
Waar zit de weerstand dan?
Angst voor concurrentie, dat is denk ik de belangrijkste angst. Hè? Dat de inzichten die ontstaan gebruikt worden om daar commercieel voordeel uit te halen. En ja, die angst moeten we zien weg te nemen door duidelijk te maken dat als je met elkaar afspreekt dat je een deel van die data deelt. Je hoeft echt niet alles te delen. Hè? De eigen geheimen hoef je niet te delen, maar dat heet ook federatief data delen. Hè? Dat je dus met elkaar bepaalt wat je nou wel wilt delen en niet wilt delen. Nou, als je daar dus met elkaar modus in ziet, kunt vinden, dan kun je daar ook met elkaar de voordelen uithalen. Maar de logistieke sector is wat dat betreft relatief conventioneel en ook een beetje terughoudend van eerst maar zien en dan geloven. Dus het helpt dan ook om gewoon goede voorbeelden te hebben. Showcases te hebben en te laten zien dat het ook die meerwaarde oplevert.
Ja, showcases, business cases, het komt voorbij als je het ook over technologie hebt. Maaike, voor jou is ook echt belangrijk, technologie is geen doel op zich. Het is een middel in vervoer en vervoer is voor mensen. Die menselijke maat is belangrijk. In hoeverre kan technologie die mensen ook helpen? Laten we nou maar eens gelijk ook hebben over niet de grote vervoerstromen, maar de mensen die wat buitenaf wonen of kwetsbare groepen voor wie OV niet toegankelijk is.
Ja, nou dan noem je een aantal mooie dingen bij elkaar. Juist voor de mensen die niet in de binnenstad wonen of zelf minder goed te been zijn en dergelijke, daar zijn de oplossingen die als eerst worden aangeboden, die komen niet direct bij hen terecht. Dus als ik bijvoorbeeld denk aan op dit moment aan deelvoertuigen, deelmobiliteit dat wordt aangeboden, dus denk aan alle fietsen, scooters, deelauto's. Dat doen die bedrijven op de locaties waar de vraag het hoogst is en de business case dus het meest gunstig is. Ja, daar bereik je dus lang niet iedereen mee. Terwijl technologie daar natuurlijk wel voor die mensen een uitkomst kan zijn, maar dan moet je ook met elkaar zorgen dat er voor de bedrijven een business case is. En ik denk dus ook dat daar dan voor de overheid de rol ligt om daarin bij te springen.
Ja, subsidies.
Subsidies of andere vormen om het aantrekken, maar subsidies is wel een logische weg erin.
Maar laten we maar hardop denken, want als er andere dingen zijn die je kan aanreiken, noem het.
Daar moet ik even nog verder over nadenken. Okay. Maar subsidies, ja. Dus we hebben ook wel laten zien dat als je wil dat een hele regio goed bereikbaar is en ontsloten wordt met deelvoertuigen, dat het uiteindelijk ook voor de business case gunstiger is. Want nu gebruiken de mensen het vooral voor de ritten waarvan ze zeker weten dat ze hun bestemming kunnen bereiken. Maar als je op een gegeven moment die deelvoertuigen in de hele regio zou uitrollen, dan raken mensen er veel vertrouwen mee, gaan meer mensen het gebruiken, waardoor de business case dus weer gunstiger wordt. Maar je moet wel een drempel over om dat dan ook echt met elkaar zo neer te zetten.
Ja, maar zo'n netwerk, een regionaal netwerk heb je het erover.
Ja.
Zie jij daar ook een positie voor de MRDH, de 21 gemeenten samen?
Ja, dat is een logische volgende stap, zou ik zeggen. Ik denk als je daar als gemeente samen in optrekt, dan kan je ook eerst een visie neerzetten van hoe zo'n netwerk van hubs en deelmobiliteit en deelauto's eruit zou kunnen zien. En dan kan je vervolgens ook samen daarin optreden om dat georganiseerd te krijgen. Je staat sterker en je voorkomt ook dat het een soort mengelmoes wordt van allerlei verschillende aanbieders overal, waardoor het voor de gebruiker ook niet helderder wordt.
Ja. We hebben in deze studio ook Emiel Klep van Midin gehad en Linda Boot van RET. En die zeiden, wij moeten gewoon meer samen op gaan trekken. Dat doelgroepenvervoer van middin, die busjes zijn niet de hele dag aan het rijden. En de bussen van RIT naar het Franciscus ziekenhuis zitten lang niet altijd vol. Dus die gaan met steun van de MRDH dat ook proberen. Is dat ook de weg gewoon maar klein proberen? Of moet eerst dat grote plan er zijn waarvan je zegt hoe je deelmobiliteit in de hele regio regelt?
Ja, ik denk beide. Dus om vooruit te komen moet je vaak dingen klein testen. Daarvan leer je ook een heleboel wat wel werkt en niet werkt. Welke doelgroep je wel bereikt. Hoe je misschien je tarieven nog aan moet passen. Maar die visie op hoe je het uiteindelijk wil hebben voor je hele regio is wel ook belangrijk. Want dan zet je ook echt een volgende stap naar dat je meerwaarde creëert voor alle gebruikers en je hele mobiliteitssysteem. Terwijl voor pilots is het vaak nog de technische testen en daarvan leren, maar uiteindelijk moet het wel een doel dienen. En dus ook een aanvulling zijn op de bestaande opties.
Ja. Pilots doen jullie ook in de Rotterdamse haven, hè? Van vanpooling tot carpooling tot hoppers. Je moet ook wel?
Je moet zeker. Sommige dingen zijn overigens niet meer in het stadium van een pilot, maar zijn gewoon geïmplementeerd als maatregel.
Dat is waarom je even stil viel toen ik die drie noemde. Vanpooling, carpooling, hopper.
Ja, precies. Ja. Omdat die eigenlijk het pilotstadium eigenlijk ontgroeid zijn en eigenlijk gewoon een maatregel zijn of een oplossing zijn die dagelijks al dienst doet en klanten heeft en werkt.
Kun je er iets over vertellen? Want het zijn begrippen, maar voor niet iedereen meteen duidelijk van wat is dat dan? Wat gebeurt er dan? Vanpooling, dat is voor ploegendiensten.
Ja, dat klopt. Waarbij dus gebruik wordt gemaakt van voertuigen die in feite gedeeld worden voor verschillende bestemmingen en voor verschillende groepen mensen die in hun gebied werkzaam zijn. Dus eigenlijk op een hele slimme manier gebruik maken van voertuigen en van vraag en aan aanbod. En als je dat op een slimme manier weet te koppelen aan elkaar, dan kun je dus met deze vorm van doelgroepenvervoer toch invulling geven aan de vervoersbehoeften die er in een wat dat betreft heel bijzonder gebied als een havengebied is. Hè. Het zijn natuurlijk niet de hele dikke stromen. Nee. We hebben te maken met ploegendiensten, drie shifts. Wat maakt dat het ook weer heel afwijkend is. Hè? Dus er moet ook een bus gaan om 10:00 s'avonds bijvoorbeeld. Hè? Terwijl in het normale openbaar vervoer het dan eigenlijk al een beetje is uitgedoofd. Dus dat maakt dat je ook met bijzondere oplossingen moet komen die passen bij die behoefte en die vraag die er is in een specifieke omgeving van zijn havengebied.
Ja, dan heb je ook carpooling. Dat is voor medewerkers op vaste tijden.
Carpooling ken ik niet specifiek als een maatregel zoals wij die toepassen. Okay. Het zou kunnen zijn dat we die toepassen hoor. Maar het fenomeen carpooling is natuurlijk dat je met elkaar afspreekt. Dat je op een vaste plek heen en terug rijdt met elkaar. En op die manier, op slimme manier, ook weer eigenlijk gebruik maakt van het samenrijden in één voertuig.
Ja.
Wat natuurlijk voordelen oplevert. Enerzijds qua files, maar ook qua kosten natuurlijk. En wat is meer zei. Ja. En ja, ik persoonlijk denk dat, ook eventjes weer terugpakken op het onderwerp van autonoom transport, dat autonoom openbaar vervoer in de haven uiteindelijk ook een uitkomst gaat bieden.
Okay.
Misschien niet op de hele korte termijn. Hè. De MRDH-pilot die moet natuurlijk eerst ook nog laten zien hoe volwassen het systeem is. En daarin kijken we heel graag mee. Proberen ook de lessen van de MRDH te volgen. En dan te kijken op welk moment het dan interessant kan zijn om met die lessen geleerd ook de vertaling te maken naar één of enkele use cases in de Rotterdamse haven.
Mm-hmm. Maaike, we hadden het er even over de robotaxis in het buitenland. Hè, in San Francisco en China. Hoe gaat dat in zijn werk?
Het is eigenlijk heel simpel. Het zijn taxis, maar ze rijden automatisch. Nou, en dat gaat nu heel snel qua ontwikkeling. Dus er zijn steeds meer steden waarin ze worden uitgerold. Het grote voordeel is natuurlijk dat ze zonder chauffeur kunnen rijden, dus goedkoper kunnen rijden. Maar uiteindelijk zijn automatische voertuigen, uiteindelijk zijn het betere chauffeurs dan wij als mensen. En nu is het nog niet helemaal zover. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat een aantal jaar geleden reden ze nog als beginnende chauffeurs, maar inmiddels gaat het al steeds beter.
Ze gaan op voor hun rijbewijs.
Ja, ik heb er. Zo zou je het bijna wel kunnen
zeggen. Je mag hopen van wel.
Ja. Nee, maar daardoor rijden ze ook vlotter door en zorgen ze voor minder hinder voor het overige verkeer. Dus staan ze minder vaak onverwacht stil en dergelijke. Ja, dus daarmee heeft dat grote voordelen.
Ja. Er zijn ook mensen die zien automatisch vervoer als het oplossen van een personeelstekort. Hoe zie jij dat?
Ja, dat zou kunnen. Maar het is niet hoe ik er primair naar kijk. Het is comfort, het is ook veiligheid. Je kan je tijd beter gebruiken. Tenminste, als je het niet meer zelf hoeft te rijden in plaats van bij taxis hoef je niet al zelf te rijden. Maar als je als privépersoon je eigen auto vervangt door een automatisch voertuig, kan je je tijd in het voertuig in één keer een stuk nuttiger besteden. Mm-hmm. Ja, het heeft veel voordelen op die manier.
Bob, lopen wij nou voor of achterop wat betreft automatisch vervoer, internationaal gezien? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, we lopen zeker niet voorop. Of we nou echt helemaal achteraan lopen, durf ik ook niet te zeggen. Ik denk dat we ergens een beetje, om het populair te zeggen, meehobbelen. Maar ik denk wel dat het besef er is dat we een inhaalslag te maken hebben met elkaar.
En wat moeten we dan doen? Als je nou 1, 2, 3 zegt van hiermee beginnen, dat moet gebeuren.
Nou, stap 1 is denk ik dat we moeten zorgen dat de wet en regelgeving het mogelijk maakt om grootschalig te gaan testen op de openbare weg. Dat is vrij moeizaam op dit moment. En het ministerie is nu ook bezig om die wet en regelgeving zeg maar te ontwikkelen, zodat het ook mogelijk wordt. Nou, dat was wenselijk misschien omdat het iets eerder in de tijd zou zijn gebeurd. Maar goed, we zijn waar we zijn. En ze zijn daar nu wel druk mee bezig. Dus dat is denk ik 1. 2 is denk ik die samenwerking, zoals we het net ook al even bespraken. Die moet eigenlijk ook beter georganiseerd worden. Je ziet nu dat er verspreid over het land heel veel verschillende pilots zijn. Iedereen die vindt het wiel eigenlijk een beetje zelf uit. En dat zouden we eigenlijk moeten willen voorkomen voor de toekomst door die samenwerking echt wel professioneel aan te gaan pakken. Dat is denk ik heel belangrijk. En als laatste is, en dat is dan ook een beetje meer richting zeg maar de gebruiker, de weggebruiker, maar ook alle andere partijen die een rol spelen, dat is toch dat vertrouwen zien te krijgen in het autonoom transport. Er is inderdaad best veel angst. Dat is al eigenlijk voor de, zoals we net al constateerden, voor de hulpsystemen. Hè. Mensen vinden het al heel eng om met adaptive cruise control te rijden, laat staan. En dan zitten ze zelf in het voertuig. Hè. Dan kunnen ze ook aan- en uitzetten. Maar als straks er geen bestuurder meer in zit, dan wordt dat best wel een uitdaging om mensen dus ook zich veilig te laten voelen. Dus ik denk dat we daar ook stapsgewijs naartoe moeten dat de gebruikers gewend raken met het systeem. En als laatste toch nog een vierde ding. Want net werd even de vraag gesteld, hoe gaat dat nou in Amerika met het autonoom transport, met die robotaxis? Nou, die rijden allemaal zelf wel. Alleen we hebben wel een uitdaging, denk ik, in Nederland als het gaat over hoe gaan we nou, vooral vanuit overheidsperspectief bekeken waarschijnlijk, hoe gaan we nou die hele verkeersmanagementrol, hoe gaan we die nu anders invullen in de toekomst dan dat die nu wordt ingevuld met verkeerscentrales, met matrix signaalgevers boven de weg. Daar zit nog wel een uitdaging. Omdat...
Ik zie jou ja knikken, Maaike.
Ja, eens. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Ik zou die zelf de top 4 ongeveer genoemd hebben. En ik heb nog wel een vijfde in gedachten.
Kom maar op.
Dat is toch ook wel een plan. Voor welke vormen van autonoom rijden of automatisch rijden willen we nu waar hebben? Ja, er zijn al een heleboel vormen voorbijgekomen. Van de privéauto's tot de robottaxis tot verschillende vormen van openbaar vervoer. En ook bij het vrachtverkeer. Als je het allemaal laat gebeuren, dan heb je ook de kans dat het op een manier gebeurt die je als overheid en of als maatschappij niet wenselijk vindt. Mm-hmm. Dus een plan over hoe je nou zorgt dat het huidige openbaar vervoer aanvult in plaats van verdringt. Hoe je voorkomt dat de steden helemaal vol lopen, dus waar je ze wel wil hebben rijden en niet. Die zou ik willen toevoegen als... denk daar goed over na.
Ja, en denk daar goed over na, dat zeg je in de breedte. Die mobiliteitsvisie die er nu is van de MRDH is van 21 gemeenten. Daar zijn ook stakeholders bij betrokken natuurlijk. Maar hoe kom je nou tot een plan? Wie moet er om tafel op regionaal, landelijk niveau om dat te realiseren wat je hebt bepleit?
Nou, dat zijn een hoop partijen. Maar ik denk in eerste instantie aan de overheden op verschillende niveaus. Dus van de gemeentes tot provincies tot rijksoverheid. Ook de aanbieders van de mobiliteitsdiensten en de automatische voertuigen. Ja, nou ja, Bob kent nog een hoop stakeholders in de logistieke hoek natuurlijk die je er ook bij zou willen hebben.
Ja.
Maar dan zou ik ook echt een stap verder gaan dan wat er nu is. Want nu wordt het vaak wordt een technologie beschreven. Terwijl je het ook de kaart erbij zou moeten pakken en echt aangeven van welke oplossing je nou echt waar wil hebben. Want dan maak je het concreet en dan kan je vanuit daar weer tot acties overgaan.
En als de MRDH dan eens de vinger opsteekt en zegt, dat gaan we aan de Westersingels met elkaar tekenen, die kaart. Is dat een goed plan? Is dat de positie van de MRDH?
Ik denk dat de MRDH wel daar een regierol in kan nemen, inderdaad.
Oké. Nou, de uitsmijter vandaag, Bob, komt van jou. Want er ligt in de haven een rijstrook vrij voor vrachtverkeer. Dan zou je zeggen van, oké, daar kun je echt nog wat proberen met automatisch vrachtvervoer of anderszins.
Klopt, ja. Die rijstrook die noemen wij de Container Exchange Route, afgekort de CER. En dat is een betonnen baan van 17 kilometer lang die in de Maasvlakte 2 ligt en die alle containerterminals met elkaar verbindt. om het containertransport tussen die terminals efficiënt te maken. Het van de openbare weg af te halen en ook vanuit de binnenvaart weg te halen om die containers onderling zeg maar uit te wisselen. Daar is die route voor bedoeld. En dat is in principe inderdaad een baan afgesloten terrein waar alleen maar voertuigen komen die worden toegelaten. Dus op dit moment worden die gebruikt door bemande vrachtwagens.
Maar
er zijn ook een aantal partijen en eentje daarvan is daar nu ook mee bezig, een van onze klanten, om te kijken of ze met autonome terminal trackers over die SER-baan heen kunnen gaan en containers van de ene depot naar de andere klanten te verslepen. En het mooie is van die omgeving, enerzijds is dat het nog eventjes niet op de openbare weg is. Hè? Dus we hebben ook nog eventjes niet de wet en regelgeving nodig van de overheid. Maar we kunnen wel met elkaar al heel goed leren hoe dat werkt, omdat daar ook al een sprake is van een mixed traffic situatie. Een soort van opmaat naar de openbare weg, waar je dat dan wel in het echi gaat doen.
Zou dat dus echt een grote stap vooruit zijn en nieuw in Nederland?
Nou, dat denk ik op zich niet. Ik kijk naar zeg maar de openbaar vervoer pilot die er is in Rotterdam. Maar wel zeg maar in de logistiek van de haven. En daar gaat het wat mij betreft ook echt om. Ja. Dat de techniek is een enabler om het mogelijk te maken om het toe te passen in je eigen bedrijfsproces. En wij zijn ook vanuit het havenbedrijf vooral geïnteresseerd in hoe je nu die techniek inpasbaar maakt in de werkprocessen. In dit geval het logistieke proces van de klanten. Want als het daar niet een goede plek in weet te krijgen, ja, dan heeft ook zeg maar de techniek weinig toegevoegde waarde.
We begonnen met een lijstje met jaartallen en wanneer automatisch vervoer gerealiseerd zou zijn. Wanneer wordt deze pilot serieus opgepakt? Wanneer wordt het in de praktijk gebracht?
Nou, die pilot die is eigenlijk 2 jaar geleden al gestart op niet op de Maasvlakte, maar op een andere terminal in het havengebied. En die verplaatst zich nu naar die container exchange route. Dus as we speak, dit jaar hopen we echt wel de eerste stappen te gaan zetten. En we is dan niet zeg maar het havenbedrijf, want wij faciliteren dat. Maar wel onze klant die samen met de marktpartijen een oplossing hebben bedacht.
Geweldig. Nou, succes daarmee. Dank dat jullie er waren. Bob Dodemond en Maaike Snelder. Ja, technologie moet dienend zijn, dat neem ik mee. Voor alle mensen iets betekenen, inclusief zijn en gecontroleerd worden toegepast. Wil je reageren, meepraten of pilots voorstellen? Mail naar communicatie@mrdh.nl. En vergeet niet deze podcast te delen in je netwerk.